visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
1 miljoen mensen in Nederland moeten rondkomen van minder dan 120% van het sociaal minimum. Ik heb het even opgezocht. Voor een alleenstaande was dit in 2021 1130 euro netto per maand. Deze groep mensen heeft vaker betalingsachterstanden bij de verschillende uitvoeringsorganisaties van de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, UWV, de Sociale Verzekeringsbank en het CAK. Daarnaast is er ook sprake van zogenaamde schuldenstapeling. Op verzoek van Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, onderzoeken de betrokken uitvoeringsorganisaties wie de doelgroep met betalingsachterstanden eigenlijk is. Zodat er op basis daarvan specifieke maatregelen genomen kunnen worden. Wat is precies het probleem bij schuldenvraagstukken en met name bij schuldenstapeling? Hoe kan technologie bijdragen aan het in kaart brengen en oplossen van dit vraagstuk? En hoe houden we de privacy daarbij hoog in het vaandel? Ik heb twee experts voor je uitgenodigd. Jean-Louis Rosso is te gast Senior Business Development Manager bij TNO. En Martin Jonker, adviseur bij Belastingdienst Concerndirectie Innovatie en Strategie. Jean-Louis en Martin, fijn dat jullie er zijn. Armoede in Nederland. Volgens mij hebben heel veel mensen nog steeds het gevoel, gelukkig worden dat er steeds minder, dat dat iets is wat eigenlijk niet bij elkaar past. Armoede in Nederland. Armoede is iets wat ver weg gebeurt. Dat gebeurt niet binnen de landsgrenzen. Hoe zit het eigenlijk met armoede in Nederland, Jean-Louis?
Ja, dat is best complex. Als je kijkt naar de kille cijfers van het CBS, dan zie je gewoon, er zijn op basis van een aantal definities gewoon een aantal cijfers bekend over de armoede in Nederland. En dat zijn iets van 800.000 personen die in armoede leven. En dan moet je denken, wat is dan armoede? En dat inderdaad wat je net zei, dus onder een bepaald inkomen die je per maand hebt. Maar er komt meer bij kijken dan alleen dat. Want er zijn ook heel veel mensen die gewoon werken, maar gewoon ook niet meer rond kunnen komen door de hoge inflatie, door de energiekosten die stijgen. Ja, die kan je eigenlijk ook onder dat kopje armoede laten vallen. Dus het is best een complexe materie om dat te kunnen bevatten. Het is meer dan alleen maar kille cijfers van het CBS.
Ja, 800.000, ik noem wel ongeveer 1 miljoen in mijn intro. Dat zijn echt heel veel mensen.
Dat zijn zeker veel mensen inderdaad. Ja. Voor een land als Nederland is dat best veel.
Ja. Ja. Er is ook gelukkig steeds meer aandacht voor. We hebben niet voor niks ook een minister die dat in haar parket heeft gekregen natuurlijk. Wat merk je daar nou zelf van, dit onderwerp? Want het is niet voor niks dat jij vanuit TNO je daar ook mee bezighoudt.
Ja, op meerdere vlakken. Hè? Vanuit TNO krijgen we toch vaak ook te horen van wat kunnen jullie nou doen om die armoede in kaart te brengen of misschien te helpen bij die armoede. En dat varieert niet alleen de ICT-kant waar ik dan mee bezig ben, maar ook heel simpel, hoe kan ik zorgen dat mijn huis gewoon winddicht is? En welke nieuwe innovaties kan je bedenken om dat voor elkaar te krijgen, zodat ik in ieder geval minder stookkosten heb? Ja, dat soort typische vraagstukken, daar lopen we als TNO mee voorop, denk ik.
Ja, grappig dat je dus vanuit allerlei technologische brillen wetenschappelijke brillen, wat TNO natuurlijk doet, dat er allerlei mogelijke oplossingen zijn voor zo'n sociaal vraagstuk als armoede dus blijkbaar.
Ja, precies.
Ja. Ja. Nou, je noemde al even natuurlijk het isoleren van het huis. Nou, daar gaan we het vandaag niet over hebben.
Nee.
Hebben we nou scherp wat nou de oorzaak is van de armoede in Nederland? Waar het nou vandaan komt?
Nee. Je kan wel stellen dat armoede inderdaad dan toch een meerkoppig monster is. Het is niet helemaal te duiden waar het vandaan komt. Er zijn wel een aantal indicatoren. Met name het CBS gebruikt een aantal indicatoren. Maar ook nogmaals, die zijn niet helemaal waterdicht, die indicatoren. Dus het is best complex om dat goed te kunnen duiden. We weten in ieder geval dat er wel een aantal mensen gewoon die betalingsachterstanden hebben. Dat kan je wel zien. Ik bedoel, uit informatie vanuit het CBS blijkt dat een x-aantal mensen bij meerdere uitvoeringsorganisaties van de overheid gewoon een betalingsachterstand hebben. Ja, dat is toch vaak een indicator dat mensen in problemen zitten.
Ja. Martin, jij werkt, officieel is de Belastingdienst volgens mij geen uitvoeringsorganisatie, maar jullie voeren wel uit. Dat maakt het weer ingewikkeld, maar dat is weer een hele andere discussie.
Ik stel daar bij jou.
Weten jullie nou van elkaar onderling als uitvoeringsorganisatie of als organisaties die te maken hebben met financiën van burgers, hoe het ervoor staat?
Nou ja, kijk, even één opmerking. Ik denk dat wij niet zozeer van armoede zijn als wel van schulden. Ik weet heel veel van schulden. En ik weet niet of iedereen die in de schulden zit ook in armoede leeft. Dus daar zit misschien nog wel een verschil tussen.
Ja.
Dus vanuit de Belastingdienst en de uitvoeringsorganisaties benaderen we het heel erg vanuit de schulden. Daar weten we wel wat van. En we weten ook wel, maar dat mogen we van elkaar niet weten. Het CBS heeft dat wat Jean-Louis aangeeft, onderzocht. Waar mensen zijn die bij meerdere uitvoeringsorganisaties een schuld heeft. Alleen verschillende soorten wetgeving staan ons niet toe om dat zomaar te delen.
Oké, dus als iemand, ik noem maar even iets, nog een terugbetaling moet doen aan het UWV. Omdat hij een bepaalde premie of een bepaalde regeling te veel heeft gekregen. En hij heeft ook een schuld bij de Belastingdienst. Dan weten jullie dat niet van elkaar.
Belastingdienst en toeslagen weet dat wel van elkaar. Die hebben een gemeenschappelijke invordering ook. Maar Belastingdienst en UWV kunnen dat niet zomaar delen.
Ja, dat lijkt me ingewikkeld.
Ja, dat is ook ingewikkeld. Dat is ook waarom we naar andere mogelijkheden zoeken om daar toch wat aan te kunnen doen.
Ja.
Als Belastingdienst zelf proberen we dat natuurlijk al zoveel mogelijk, hè, om in de getallen te blijven. Ik denk dat we meer dan 1 miljoen mensen hebben, 1,1 miljoen, die een schuld, een betalingsachterstand bij de Belastingdienst hebben. Als je dat gaat stapelen, dus een schuld bij meerdere uitvoeringsorganisaties hebt, dan zakt dat getal wel gauw. Maar goed, een jaar of 2 jaar terug in het onderzoek van CBS waren dat toch al gauw 60.000 tot 80.000 mensen die bij 3 of meer uitvoeringsorganisaties een schuld hadden.
Ja.
En daarvan zegt het CBS, hè, dat zijn mensen die het echt wel in problematische schulden zitten dan. Ja, alleen hoe vind je ze? Dat is dan de vervolgvraag.
Ja. We noemden even in de intro ook schuldenstapeling. Maar is dit dan de definitie van schuldenstapeling? Dat je op meerdere plekken een schuld hebt? Of is dat ook nog een keer de gevolgen van de schulden? Want die zijn natuurlijk ook nog eens een keer.
Ja, het is een voorbeeld van schuldenstapeling. Maar wat aangaf, hè, het is een veelkoppig iets. Dit zijn bij de 4 uitvoeringsorganisaties. Dus dat is binnen de overheid waar je dan een schuld hebt. Maar er zijn ook heel veel commerciële schulden wellicht nog. Hè, die je daarbij op kan tellen. Die daarbij niet in beeld zijn.
Ja, je creditcard, je bank.
Ja, maar ook je moet ook denken, bijvoorbeeld energiebedrijven. Ook belangrijke dingen, nutsbedrijven die vaak qua schulden zijn.
Woningcorporatie.
Ja, dat zijn wel de mensen die in zicht zijn als het gaat om schulden.
Ja, en wanneer spreek je dan over schuldenstapeling? Is dat als er meerdere partijen zijn waar je een schuld bij hebt?
Dat is niet strak gedefinieerd. Alleen Het CBS-onderzoek zegt als je bij meer dan 4, hè, zeg maar, dat het dan wel een problematische situatie is. Dus als je bij meer dan 3 of 4 stapelt.
Ja. Ja, en de uitdaging is volgens mij ook nog eens een keer dat op het moment dat je schulden hebt, en zeker op meerdere plekken, en je kunt ze echt niet betalen, dan worden die schulden ook nog eens een keer hoger.
Ja. Maar je moet ook in beeld komen. En dat is denk ik waar we vooropgesteld zijn. Waar heel veel activiteit van de Belastingdienst ook op is gericht. Hè? Op vroegsignalering. Je wil eigenlijk zo vroeg mogelijk in de keten. Je wil zo vroeg mogelijk in het proces. Eigenlijk wil je voordat iemand in de schuld al komt een indicatie hebben. Zeg maar, als dit zo doorgaat, dan kunnen we nu eigenlijk een soort van voorspellen dat het vroeg of laat fout gaat.
En even flauw gezegd, ja, we moeten allemaal gewoon onze belasting betalen. Die schulden zijn er niet voor niks, meestal. Waarom wil je daar zo vroeg mogelijk bij zijn? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, met mensen gewoon verkeerde beslissingen gemaakt.
Dat kan, maar wat je aangeeft, als je 1 keer denk ik in die achterstand komt, is het moeilijker om er weer uit te komen. Dus het is liever voorkomen dan dat je. En ons beleid, onze uitvoering en handhavingsstrategie is ook gericht op het zo makkelijk mogelijk kunnen laten voldoen door de mensen van hun belastingverplichtingen, zeg maar.
Ja.
Dus als je 1 keer een achterstand hebt en als er iets open staat, dan zal dat voor de meesten niet zo'n probleem zijn. Maar als het gaat oplopen bij 1 of meerdere, ja, dan wordt het toch lastiger om daar weer van af te komen.
Ja. Ja, het klinkt een beetje, je krijgt een soort rare associatie met een verslaving die je niet wil. En in dit geval wil je, als je helemaal die schulden ingezogen wordt, dan kom je er dus blijkbaar lastiger uit.
Ja, ik zit even te zoeken naar de associatie met een verslaving. Want dat heeft nog iets wat je misschien graag doet, zou ik maar zeggen. Maar,
nou, dit wil
maar er niet uitkomen, daar heb je een punt.
Ja. Waarom vinden we het zo belangrijk, Jean-Louis, dat mensen niet in die schulden blijven hangen?
Ja, om meerdere redenen. Het is, aan de ene kant heeft het toch gewoon te maken met de welvaart van Nederland. We zijn een welvaart- en welzijnstaat, zoals we dat plachten te noemen. Daar willen we graag ook wel weer blijven. We willen gewoon dat iedereen in Nederland gewoon mee kan doen in de maatschappij en in de economie. En we weten ook wel uit onderzoek dat als je eenmaal in de schulden zit, het ook heel lastig is om daar weer uit te komen als je daar niet hulp bij krijgt. Je ziet dus dat daar ook de bekende tunnelvisie gaat ontstaan. Hè? Van schulden stapelen zich op en ik weet er gewoon niet meer uit te komen. Terwijl je het boerenverstand die je dan normaal hebt, die wordt op de een of andere manier wordt uitgeschakeld als je in schulden bent.
Ja, dus het doet echt iets met je.
Het doet iets echt met je. Dus om die mensen te helpen, om ook weer mee te kunnen gaan doen in de maatschappij, dat is echt wel ook een streven.
Ja, dus er zit ook een soort participatiegedachte eigenlijk achter.
Absoluut.
Ja. Als je echt in de schulden zit, dan is het gewoon heel moeilijk om aan de maatschappij te blijven deelnemen.
Ja, en aan de andere kant natuurlijk, als je kijkt op een wat meer hoger niveau, op een meer macro-economisch niveau, is het al handig als je ook als maatschappij gewoon, de mens als productiefactor, ook gewoon weer kan bijdragen aan de economie en de maatschappij.
Ja.
En als je daar alleen maar geld aan uit moet geven, om de mensen weer ergens mee te helpen of desnoods na te blijven jagen en nog meer in de schulden te krijgen. Ja, daar is niemand bij geholpen op dit moment.
Ja. Nou zit ik te denken, hè, Martin, je wil dat zo vroeg mogelijk signaleren. Er zijn natuurlijk heel veel organisaties die mogelijk een schuld zouden kunnen hebben bij een burger. Of bij iemand, moet ik eigenlijk zeggen. Voor de uitvoeringsorganisaties geldt, dat zijn allemaal overheidsorganisaties. Waarom kunnen die informatie niet met elkaar delen?
Ja, omdat wij informatie krijgen. Je doet aangifte inkomstenbelasting en de gegevens daarvan en alles wat daaromheen zit, die krijgen wij en gebruiken we voor het vaststellen van jouw aanslag, zeg maar. Mm-hmm. Maar niet om bijvoorbeeld iets bij het UWV op te lossen. Dus wij hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van dat wat we van jou krijgen, voor jouw aangifte gebruiken, maar niet voor andere doelen kunnen gebruiken.
Okay, dus en dus ook niet voor een andere overheidsdienst?
Nee, ook niet zomaar voor een andere overheidsdienst.
Vaak zijn dit soort dingen volgens mij belegd ook in bepaalde wetgeving. Gewoon, je hebt gewoon te doen of te maken met bepaalde wetgeving.
Ja, precies. Dit valt onder de ABR, de Algemene Wet in Zaken Rijksbelastingen. Onze geheimhoudingsplicht verplicht ons om dat geheim te houden wat we voor je aangifte krijgen. Ja. Dus dat betekent dat we het niet zomaar met UWV of met CIB of met CHK kunnen delen. En ook voor de gemeente gelden er weer aparte regels. Daar heb je bijvoorbeeld de WGS, de Wet Gemeentelijke Schuldsanering. Dat is dan wetgeving van een ander departement van sociale zaken. Die regelt met gemeentes wat de gemeente voor verantwoordelijkheid heeft. Hè, op het moment dat zij kennis krijgen van iemand die in de schulden zit. Maar dan, op het moment dat de gemeente dat weet, dan kunnen ze naar de Belastingdienst stappen. Hè, om even te blijven bij wanneer kunnen wij wat delen. Yeah. Maar dat is dus in die WGS geregeld. En dat ontheft ons op dat moment van onze geheimhouding.
Oké, maar totdat dat gebeurt, kunnen jullie het dus niet?
Nee. Of ja? Ja.
Nou ja, de grote vraag is natuurlijk, en daar staan we een beetje voor opgesteld met z'n drieën vandaag. Er is natuurlijk heel veel data. Hè? We hebben natuurlijk veel over data de afgelopen jaren. Er is heel veel data. We weten dat er data is over mensen en hoe het zit met hun schulden bij, in dit geval, uitvoeringsorganisaties van de overheid. Maar ja, er is allerlei wetgeving die ervoor zorgt dat je dat niet met elkaar mag delen. Gelukkig ook maar, zou je kunnen zeggen. Hoe kan technologie daar dan bij helpen? Jean-Louis?
Ja, op meerdere vlakken. Kijk, je wil in oogschouw nemen dat je altijd blijft voldoen aan de wetgeving. En dat geldt ook bijvoorbeeld over de privacywetgeving. Dus je wilt niet zomaar data delen. Je wilt voldoen aan de wetgeving als het gaat over dataminimalisatie. Hè? Dus zo min mogelijk data gebruikt om te komen tot een antwoord. Nou, en daar zijn nu toevallig net nieuw. Het is alweer toch ook weer 5-6 jaar oud. In ieder geval zijn er gewoon wel technologieën mogelijk die het mogelijk maakt om de data met elkaar, niet te delen, maar meer gebruik te kunnen maken van elkaars data zonder dat je direct inzicht hebt in de data van een ander.
Oké.
En dat maakt het wel weer uniek. Dus deze nieuwe technologieën maakt het mogelijk om voor partijen die het niet mogen, in ieder geval directe data te delen, wel hun data open te stellen, zodat er anderen gebruik van kunnen maken zonder dat ze echt inzage krijgen in de dataset van de ander.
Ja.
Het is een beetje het Black Magic verhaal, maar
ja. Daar komt. Je gaat zo uitleggen hoe het werkt, volgens mij. Ja. Ja. Hoe heeft het een naam?
Ja, de totale, de verzameling van al dat soort nieuwe technologieën, dat noemen ze Privacy Enhancing Technologies.
Oké.
De privacy bevorderende technologieën. En daar zit daar al een hele suite aan technologische oplossingen in, die daar een invulling aan zouden kunnen geven.
Ja. Wordt het al ergens gebruikt?
Zeker. Op meerdere vlakken al.
Ja? Heb je een voorbeeld?
De meest belangrijke voorbeeld, in ieder geval in het sociale domein, is een project wat we samen met de Sociale Verzekeringsbank en het UWV hebben gedaan. Daar ging het over het niet gebruik van een toeslag of een uitkering die men zou krijgen. Gewoon omdat burgers dat niet weten. In dat project hebben we gewoon gekeken van joh, kan je nou deze nieuwe technologie toepassen waarbij je gebruik kan maken van elkaars dataset, van zowel van het SVB als het UWV, om inzichtelijk te krijgen welke mensen daar gebruik op hebben. Want het SVB stond voor de uitdaging om dat geregeld te krijgen, maar had daar ook wel de data van het UWV nodig, inkomen en dat soort dingen meer.
Ja.
Dat hebben we gedaan. We zijn een soort proof concept zijn ermee gestart. Zo van, joh, even kijken in een soort labomgeving, kan ik inderdaad data inzien en gebruiken van elkaar zonder dat ik die data net echt nodig had. Dat bleek succesvol.
Mm-hmm.
Parallel daaraan hebben we ook gekeken naar de privacy vraagstukken. Van, voldoet het aan de privacy wetgeving? En we hebben ook dat heet dan een DP, een Data Protection
Privacy.
Impact Assessment, zo heet het. De Data Privacy Impact Assessment. Hebben we laten uitvoeren. Dan bleek het allemaal weer mogelijk te zijn. En toen zijn we gaan opschalen naar een pilot. Waar we gewoon echt wel in een real-time omgeving hebben gewerkt met die data. En daar kwam echt vrij snel naar voren dat er inderdaad mensen zijn geweest die in aanmerking zouden komen voor die uitkering. Die heeft het SVB ook benaderd. En heel veel mensen waren er ook heel erg gelukkig mee. Dat ze dus ook proactief de mensen benaderd hebben om gebruik te laten maken van die uitkering waar ze recht op hadden.
Maar normaal gesproken zou ik zeggen in dit voorbeeld, iemand zit achter zijn computer en die kijkt naar de gegevens van Marietje waar die bij mag. En die gaat vervolgens iets doen wat niet mag. Dus dat gaan we niet doen. Maar het makkelijkste zou zijn, die kijkt in het andere systeem en die typt ook het naam van Marietje in. En die kijkt naar de gegevens en die zegt, als ik nou zo naar je inkomen kijk, ben je eigenlijk wel... Zou je dat eigenlijk wel mogen? Ik ga nu een mailtje sturen. Dat is een beetje de Chinese interface.
Ja.
Dat mag dus niet.
Nee.
Dus hoe gaat het dan met deze privacy enhancing technology?
Nou, in deze specifieke toepassing is gebruik gemaakt van een van de soorten van. Dus dat heet dan multi-party computation. Weer zo'n hele mooie complexe naam.
Ja.
En wat er eigenlijk gebeurd is dat de datasets waar die data in stond. Wat je net zei van organisatie A en organisatie B. Die zijn versleuteld. Die zijn encrypt, zoals dat noemt.
Okay.
En dat maakt het wel heel uniek. Je kan op een gegeven moment gaan rekenen in een versleutelde omgeving. Dat is het nieuwe aan dit aspect. En door die te kunnen rekenen, dat is gewoon heel wiskundig allemaal, kan je vergelijkingen eruit halen. En alleen die analyse, of de uitkomst van die analyse, die haal je naar je toe.
Aha.
En dan ontsleutel je dat. En dan heb je dus alleen maar de informatie tot je die jij nodig had.
Okay, dus je stelt de vraag over Marietje, maar even, arme Marietje, daar hebben we het hele tijd over. Je stelt de vraag, voldoet zij aan de criteria om een toeslag te krijgen? En het systeem komt alleen maar terug met ja of nee.
Precies.
Maar je ziet niet wat de informatie is.
Nee.
De enige die dat kan, dat is de software die je maakt. Zeg maar even simpel. En die gaat rekenen en doen.
Correct.
En die gaat met die encryption aan de gang. Maar als gebruiker kun je er op geen enkele manier bij.
Nee, correct.
Okay. Nou, dat biedt hele interessante kansen. Zou ik dan zeggen.
Zeker, zeker. Martin. Alleen Jean-Louis vergeet nog één ding te vermelden, denk ik. Dat er wel een wettelijke grondslag voor nodig is.
Een klein afstand onder het gras.
Dus, nee, dat klopt.
Dus dat is nog wel een klein drempeltje.
Maar vertel, want je zou in dit geval zeggen van ja, de enige die erbij kan, dat is de software waar niemand in kan.
Ja, precies. Maar UWV moet in dit geval wel een wettelijke grondslag hebben om zijn gegevens in die toverdoos of in die analyse te kunnen stoppen.
Ja, ja.
En die is in dit geval speciaal gemaakt. Hè?
Met een ministeriële regeling is dat.
Ministeriële regeling, ja, inderdaad. Dus,
okay.
dus dat was wel nodig. En dat is in dit geval gelukt. Maar dat wil niet zeggen dat het in alle gevallen zo kan.
Nee.
Ja, ja. Okay. Dus het hogere doel, de privacy, is in principe gewaarborgd. Maar de wetgeving is nog niet zo ingericht dat dit de oplossing nu is. Dat je zonder enige wijzigingen nu een oplossing zou kunnen gaan bedenken voor al die gegevens die er zijn over mensen met schulden.
Ja, niet zonder meer.
Ik kan het zeggen, privacy is gewaarborgd dat je niet uit die analyse kan halen. De boel is zo versleuteld dat je, het mooiste voorbeeld vind ik altijd met inkomen. Wij verdienen allemaal een soort een inkomen. We weten van elkaar niet wat het is.
Ja.
Maar je wil wel weten of je een beetje het gemiddelde verdient. Dus al ons individuele inkomen wordt versleuteld, verknipt, met elkaar verhaspeld. En uit die analyse komt een verhaspeld gemiddeld inkomen. Dat wordt onthuld. Dus dan weten we het gemiddelde van ons drieën zonder dat we elkaars individuele inkomen weten.
Ja.
Daar is de privacy geborgd van jou, mij, Jean-Louis inkomen. Zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat het dan van de AVG mag. Zeg maar. Dus of wij het persoonsgegeven of ik dat inkomensgegeven wel daadwerkelijk mag gebruiken. En dat was hier ook het geval. Hè? UWV moet wel eerst kijken, mogen wij nu die persoonsgegevens, die inkomensgegevens gebruiken?
Precies. En Martin, hoe zou je nu, hè, als je nu deze nieuwe privacy enhancing technology zou gebruiken, hoe zou dat dan kunnen helpen in het bestrijden van de schuldenproblematiek?
Nou, ik denk dat het heel goed zou kunnen helpen, omdat dat wat we nu doen is data over de schutting van de gemeente keepen. De gemeente is primair verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Die moet actie gaan ondernemen. Dus op het moment dat die wat weet, moeten ze ook gaan lopen, zal ik maar zeggen. En dat doen we nu doordat we data aan de gemeente, dus de gas, water, lichtbedrijven, de huren, de woningverhuurbedrijven, die zetten alles in een keurige database. En de gemeente kan kiezen, ga ik daar wat uithalen of niet? Zo, dan moeten ze er ook iets mee. Maar ook een gemeente heeft beperkte capaciteit en kan beperkt zijn mensen inzetten. Moet keuzes maken in zijn beleid. Doet hij liever wat aan jeugd dan aan schuldhulpverlening of aan rotondes maken in het dorp. Dus die is terughoudend om dat dashboard open te zetten. Want dan moeten ze daadwerkelijk. En die gegevens die daarin staan, dat zijn eigenlijk ongefilterde gegevens. Dus de gemeente moet daar zelf nog mee aan het analyse.
Ja.
Dus het grote voordeel wat ik vind van multi-party computation, van zo'n pettechnologie gebruik, is 1. De data blijft bij iedereen waar die is, waar die hoort. Wordt alleen dat gebruikt wat je nodig hebt. Dus je doet dan data minimalisatie. En je stuurt uiteindelijk naar die gemeente dat ene gegeven wat die nodig heeft. Namelijk de uitkomst van de analyse.
Ja, maar je zei net zelf ook. Eigenlijk op het moment dat de gemeente in actie komt, dan ben je eigenlijk al, nou niet te laat, maar je bent later dan dat je zou willen gaan acteren.
Ja,
je zou eigenlijk eerder zouden er bellen af moeten gaan.
Ja, dus dat is waar we in onze pilot naar hadden willen gaan kijken. Want in de WGS is een aantal partijen aangewezen in de wet die nu informatie mag verstrekken. Daar staan al die uitvoeringsorganisaties niet in. Belastingdienst, toeslagen, UCIB, CRK staan niet met naam en toenaam in de WGS genoemd. Dus wij mogen dat niet, die anderen niet. En wat we wilden onderzoeken is of we met alle voordelen van NPC signalen konden opleveren die een gemeente eerder bij een burger bracht dan de informatie die ze nu ter beschikking staan.
Ja,
ja, precies.
En? Want jullie hebben dat onderzocht?
We hebben het onderzocht. We hebben de juridische mogelijkheden bekeken. We hebben nu 2 varianten die eventueel kunnen. Gewoon met data delen. Dus dat wordt nu uitgevoerd. Dus dat is zonder multiparty computation. Zijn we aan het kijken of we van belastingdienst en toeslagen in beperkte vorm gegevens naar de gemeente kunnen brengen. Die de gemeente in een betere positie brengt. Daar is een ministeriële regeling voor nodig. Daar zijn de geleerden 1,5-2 jaar al mee aan het schrijven. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dus het kost gewoon ontzettend veel tijd om die juristen ook deze kant op te krijgen. Daar dachten wij vanuit NPC gedacht, dat moet anders en beter kunnen. Maar wat blijkt, de wet van de WGS, die biedt geen ruimte om nog een experiment te starten. Omdat dan de wet bepaalt dat je je data individueel naar de gemeente moet brengen en niet eerst mag analyseren.
Aha.
Dus waar we tegenaan lopen is eigenlijk wetgeving wat nog niet goed toegeschreven is op nieuwe technische mogelijkheden.
Ja.
Ja, je kan eigenlijk wel stellen dat de meeste wetgeving is natuurlijk geschreven in de analoge tijdperk. Toen waren dit soort nieuwe technologieën er niet. En dus op een gegeven moment komen er nieuwe technologieën. En hoe ga je nou de wetgeving aanpassen zodat je ook gebruik kan maken van die nieuwe technologieën? Ja. Met inachtneming van alle natuurlijk de privacy en een andere wettelijke taken die je als overheid hebt. Maar dat is wel nu een ding waar we tegenaan lopen. En waarvan we ook denken van daar moeten we gezamenlijk. Gezamenlijk is dan wij vanuit TNO of Techneuten, maar ook beleidsambtenaren en juristen om tafel gaan zitten van joh, wat kunnen we nou doen? Zonder dat we allerlei muurtjes tussen elkaar hebben staan.
Sorry, ja. Ik moet nu een jurist uit gaan leggen dat niet het enkelvoudige gegeven van €500 schuld bij de Belastingdienst naar de gemeente gaat, maar dat er een treintje gaat rijden en al die schuldbedragen gaat knippen, gaat versleutelen, anders gaat verpakken en een versleuteld iets naar de gemeente toe gaat. Dat wat pas wordt op het moment dat de gemeente zegt, nou laat het mij maar zien. Maar wat is de status voor die tijd? Wat is de status van het versleutelde ding? Past dat al in die nieuwe wet?
Ja, en van wie is het dan? En wie is er dan verantwoordelijk voor?
Het is een nieuw gegeven.
Ja, zolang het een document is wat ergens fysiek in een archiefkast zat, dan was het duidelijk van wie het was. Precies. En op het moment dat het op de post ging, was het even de verantwoordelijkheid van de post. En daarna was het de verantwoordelijkheid van degene die het ontving. Maar nu wordt het ingewikkelder.
Ja, ik zat van het weekend, stond een grote interview van Aleid Wolfsen in de NRC. Ik weet niet of je dat gezegd ging ook over privacy en wat je mag gebruiken. En hij blaast dan altijd de muziek van ja, maar jullie uitvoeringszorg doen veel te moeilijk en veel te terughoudend. En vraag, mag ik Jean-Louis zijn naam en geboortedatum opvragen en zijn adres op een kaartje met zijn verjaardag te sturen? Natuurlijk, zegt Aleid Wolfsen, mag dat. Nou, je mag mij de eerste organisatie noemen die dat op het ogenblik vrijelijk doet. Die dat zonder angst voor boetes van privacy schending vrijgeeft.
Ja.
Laat staan dat we het over NPC-achtige toepassingen hebben.
Ja. Stel je voor dat het juridisch kader opgelost is. Dus er is een mooie nieuwe wet gemaakt die enerzijds de privacy blijft waarborgen, maar die anderzijds dit soort nieuwe technologieën die er juist voor zijn, voor die privacy, maar ook het voordeel van dat je meerdere data kan gebruiken, dat is opgelost. Hoe zou de oplossing er ongeveer uitzien? Zodat er eerder signalen komen. Hey, wacht eens even, deze meneer, mevrouw heeft bij meerdere instanties schulden. Of misschien sterker nog wel dat er vlaggetjes afgaan of bellen afgaan. Er moet eigenlijk wat gebeuren, want anders iemand dreigt in een verkeerde situatie terecht te komen. Ja.
Nou ja, wat Martin net aangaf, eigenlijk de schuldhulpverlening ligt als mandaat bij de gemeente. Dus de gemeenteambtenaar die moet op een gegeven moment kijken van ik krijg nu een signaal van een bepaalde organisatie. Deze burger binnen mijn gemeente heeft een schuld. Hij zou eigenlijk dan direct moeten kunnen kijken van heeft hij bij meerdere partijen een schuld? Hoeft niet eens te weten wat voor schuld het is, maar heeft hij bij meerdere partijen?
Ja, dus die vraag die stelt hij dan.
Precies. En dan
komt er terug het cijfer 4.
Bij 4
partijen.
Dat is het.
Precies. Dus niet hoe hoog, maar alleen maar.
Maar dan, dat is voor hem mogelijk een trigger om te zeggen van, ik zou misschien wel eens in gesprek willen komen, een keukentafelgesprek met die burger, om te kijken, kan ik hem helpen op een bepaald niveau. Ja. Dat zou echt een hele praktische oplossing kunnen zijn. Je moet even oppassen natuurlijk dat je niet op voorhand al mensen gaat benaderen van wij van de overheid weten dat dit van jou is. En dan krijg je ook een ethisch vraagstuk van is dat wenselijk als maatschappij. Maar zeker op gemeentelijk niveau, mensen vertrouwen toch een gemeente makkelijker dan een rijksoverheid. Ik kan met die mensen om tafel gaan zitten. Gewoon de vraag stellen van, hoe gaat het met me? We zien dat jij van mij wat werkloos bent of dat je een bepaald schuld hebt bij deze partijen. Kunnen we je helpen?
Ja. Ja, dat is natuurlijk het gevaarlijke van dit onderwerp. Hè? Dat je weet dat je heel veel mensen zou kunnen helpen, maar je weet ook dat er een aantal mensen zijn die misschien helemaal niet geholpen willen worden. Nee, of dat die dat ook niet nodig hebben. Ja. En op basis van koude data kom je in de end. Maar er zit altijd een verhaal ook aan vast.
Precies.
Zou je de rol van de werkgever daar ook in kunnen organiseren? Want daar geldt een beetje hetzelfde. Hè? Dat enerzijds moeten werkgevers bijvoorbeeld een loonbeslag uitvoeren. Hè? Dus aan de ene kant van de afdeling HR zijn ze bezig met het loonbeslag. En de andere kant van de afdeling willen ze mensen helpen om bijvoorbeeld uit de schulden te komen. Maar die mogen dat niet van elkaar weten. Want dat mag niet.
Ja, goede vraag. Weet ik eigenlijk geen antwoord op. Kijk, bij de overheid is het simpel. Er zijn gewoon wetgeving wat je wel en niet mag. Ongetwijfeld is er, maar daar ben ik niet goed in ingevoerd, binnen het organisatieschap ook een bepaalde wet waar je aan moet voldoen. Poortwachters, dat soort wetgeving. Ja. Maar daar ben ik wat minder in thuis, moet ik even zeggen.
Nou, het interessante is dat je informatie kan delen die antwoord geeft op een vraag, zonder dat je de gevoelige informatie erachter ligt, dat hoeft te delen. Dat is natuurlijk het mooie ervan.
Ja, dat is
waar. Dus zo'n cijfer inderdaad, je hebt schulden bij 4 organisaties, is natuurlijk heel anders dan dat er staat, het is bij de mediamarkt zoveel en bij de belastingdienst zoveel. Ja, dat gaat natuurlijk niemand wat aan.
Ja, de kernvraag die erachter zit is, ga je dus inderdaad je informatie die je ter beschikking hebt voor een soort goed doel gebruiken? En vinden mensen waar het over gaat, vinden die dat ook een goed doel, zal ik maar zeggen?
Ja.
En de overheid is prima, maar ik heb laatst ook bij een bank gesproken. En die zitten in zekere zin in een vergelijkbare informatie. De bank weet alles van je. Alles wat via die bankrekening loopt in ieder geval, kunnen ze haarfijn, zeg maar, uitsplitsen. Maar die mag dat ook niet gebruiken. Terwijl er in de schuldhulpverlening best heel veel gedaan zou kunnen worden. Dus ik denk dat we eigenlijk ook meer die discussie aan zouden moeten. En ook in de privacy, dus in de AVG-wetgeving, zeg maar, discussie moeten starten. En misschien wel een ethisch vraagstuk of het ethische vraagstuk breder uit moeten zetten. Om antwoord op dat soort vragen te krijgen. Ja. Mensen zijn op sommige vlakken heel makkelijk met het prijsgeven van hun privacy.
Zeker, ja.
En met het vullen van de kruisjes. Ik heb alle voorwaarden gezien en gelezen en akkoord bevonden. Maar als die specifiek in de persoon gaat, ja, dan wordt het soms opeens weer anders.
Ja. Laten we eens naar de toekomst kijken. En dan vanuit de privacy enhancing technologies. Welke rol zouden die technologieën nou voor de overheid wat breder kunnen spelen?
Nou ja, even om in ieder geval de burger beter te kunnen helpen. Dan krijgt ook weer de transparantere overheid, de open overheid. Dat zijn allemaal dat soort termen die daar voort gaat komen. Dat je veel makkelijker als burger inzicht krijgt van wat kan de overheid met mijn gegevens? En waar staan die gegevens überhaupt? En dat is volgens mij onlangs een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Waarin wordt gevraagd van alle burgers moeten inzicht krijgen van welke uitkeringen of toeslagen ze recht op hebben.
Ja.
Nou, dat soort informatie zou je dus daar wel voor kunnen gebruiken.
Ja. Zou het er ook naartoe kunnen gaan? Want dat is natuurlijk ook discussie over. Er staat natuurlijk heel veel informatie over jou als persoon op heel veel plekken. Zou het er ook naartoe kunnen gaan dat het allemaal weer naar jou toe gaat? Dat jij een soort kluisje hebt met je informatie. En dat jij de idee zegt, nou, er komt iemand langs. Ik wil dit wel met die delen en dit wel met die delen.
Ja, sterker nog, dat loopt nu. Hè? Die hele discussie, dat loopt ook op Europees niveau. Dat is weer een hele andere technologie. Dat heeft dan weer te maken met heel breed het self-sovereign identity. Hè? Dus dat je soeverein over je eigen identiteit bent en alles wat daarmee samenhangt.
Ja,
ja dat begint nu wel langzaam zijn beslag te krijgen. Dat is op EU-niveau is er een besluit over genomen. Nederland moet zich daaraan conformeren in dit verhaal. Er zijn nu op dit moment allerlei pilots gaande met dit soort nieuwe technologieën. Dat biedt ook nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. En daar zul je ook nog waarschijnlijk PET-technologie voor nodig hebben. De privacy enhancing technologies voor nodig hebben. Om niet zomaar alle data weer met elkaar te kunnen delen. Dus dat ook weer op een manier versleuteld is, die informatie.
Ja. Martin,
wij kijken op diezelfde manier mee, hè, naar dat soort ontwikkelingen. Het is, ik heb wel eens gezegd, een nachtmerrie voor onze collega's die de vooringevulde aangifte hebben gemaakt. Want dat loopt natuurlijk nu strak van de bank naar de Belastingdienst naar jouw aangifte toe als je op de knop drukt.
Ja.
Maar de situatie die jij schetst, hè, regie op eigen gegevens, ja, die leidt ertoe dat die bank zijn gegevens bij jou in je wallet zet of in je portemonneetje stopt. En jij hem weer open moet zetten naar de Belastingdienst. Ja. Dus qua zekerheid en heeft dat ook weer een andere kant. Maar qua beheer en regie op de spulletjes die jij hebt, ja, dan gaat het een andere kant. Dan gaat het wel naar een meer decentrale plek waar de data zit.
Ja. Martin, als jij kijkt naar die privacy enhancing technologies, welke toepassingen zie jij nog meer, behalve dan als het gaat over de schuldenvraagstukken waar jullie nu al mee bezig zijn?
Nou, er zijn wel verschillende. Allemaal dat soort vraagstukken waar de gegevens over verschillende eigenaren, zeg maar, verdeeld zijn. Waar je door combinatie een beter beeld of een betere hulp of een betere niet-gebruik kan stimuleren. Ja, die kan je hier wel in noemen. Dat is,
Je zou ook kunnen denken aan de gezondheidszorg natuurlijk. Hè? Want we hebben natuurlijk het debakel gehad van het elektronisch patiëntendossier. Ja. Daarvan kan je in ieder geval gebruiken van, je kan het wel delen, maar dan heb je in ieder geval de informatie voor jezelf. En alleen die data die je nodig hebt, die ga je delen op een versleutelde manier. En daar maak je dan weer gebruik van.
Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je... Er is natuurlijk zoveel data bij de overheid. Hè? Al neem je maar alle fysieke data. En van de onderwerpen waar we... Het is totaal een onderwerp, maar waar we het hier ook veel over hebben binnen TNO. Zijn natuurlijk alle duurzaamheidsvraagstukken. Over wat doen we met al het water wat er naar beneden komt. En al het water wat er te weinig is. Wat doen we met alle duurzame opwek van energie. Ja, daar kan ik me ook voorstellen dat als je die data goed bij elkaar kan krijgen. Zonder dat je last hebt van die privacy vraagstukken. Dat je daar ook heel veel beter kan sturen waar je energie laat opwekken, waar je water laat wegvloeien en al dat soort dingen. Ja, maar dat staat nu allemaal een beetje
verspreid.
Verdeeld en verspreid.
Ja, het is verspreid, maar tegelijkertijd dat soort dingen hebben vaak minder een probleem met privacy vraagstukken, maar veel meer met commercieel gevoelige informatie. Daar kan je het ook voor inzetten. Je kan ook zeggen, joh, ik wil bepaalde data die ik als commercieel bedrijf heb opgebouwd niet zomaar weggeven.
Ja.
Maar ik snap wel dat anderen het nodig hebben om, weet ik veel, beter duurzaam beleid te kunnen ontwikkelen. Ja, dat je het op die manier weer in gaat inzetten.
Ja, interessant. Ja. Ja, dan zou je de... Oh, grappig, ja. Dan zou je de informatie van wat er verkocht wordt in de supermarkt, die zou je kunnen koppelen aan de gezondheidsdata. Of
ja,
zoiets dergelijks.
Ja, ja.
Oh, god, nou, dan ligt toch een wereld open, zeg.
Ja, absoluut.
Ongelooflijk. Ik snap wel waarom jullie er zo enthousiast voor worden. Stel je voor, luisteraars luisteren naar deze podcast. Denken, ik wist nog niet dat dit bestond. Of ze wisten het misschien wel, maar nog niet genoeg erover. Zijn er nog dingen waar ze zich beter kunnen verdiepen? Die ze kunnen lezen, kijken, whitepapers die er zijn? Martin, waar denk je aan? Wat zou je aanbevelen?
Nou, ik wijs als eerste even richting TNO. Want die produceert daar mooie stukken. Die heeft een hele mooie website over PET-technologieën, multiparty computation. Er zijn een aantal whitepapers in de maak die commerciële partijen publiceren. Die heel nuttig leesbaar zijn. Er zijn een beperkt aantal commerciële partijen die zich hier al mee op de markt begeeft. En die ook mooie overzichten hebben gemaakt van wat het betekent zo'n PET-technologie. En welke varianten je er allemaal in hebt. Er komen stukken over. De juridische impact zijn in wording, dus die zijn heel erg interessant. Maar die eer laat ik ook misschien even aan Jean-Louis, over de NICPET, ons initiatieven om een nationaal centrumpje te vormen, waar alles een beetje bij elkaar komt, waar de kennis bij elkaar komt, de voorbeelden die er zijn, de pilots die gedraaid hebben, maar ook als centrum waar we gaan delen en samen initiatieven starten.
Mooi. Nou, Jean-Louis. NICPET, weer een nieuwe lekkere afkorting.
Ja, precies. Ze zijn goed van. Nee, dit is het Nationaal Innovatiecentrum Privacy Enhanced Technologies. Dat is nog in een wording.
Ja.
Dat is eigenlijk ontstaan in samenwerking tussen TNO en een aantal overheidsorganisaties. Gewoon om het begrip Privacy Enhanced Technologies breder verspreid te krijgen bij de overheden. Om te laten zien, dit kan. Het is dus ook een soort missionariswerk als het ware, om dat gewoon te laten zien wat het betekent. Inderdaad ook gezamenlijk use cases gaan doen, gewoon experimenteren met deze nieuwe technologie. En dus niet alleen de technologie, maar ook kijken naar wat betekent het nou voor wetgeving, wat betekent het nou voor in een juridisch kader, hoe moeten we dingen aanpassen, moeten we dingen veranderen. Dat zijn precies dat soort vraagstukken die we daar heel graag willen behandelen. Dat doen we door middel van kennissessies. Eén keer in de drie maanden wordt er een kennissessie georganiseerd. Proberen de mensen gewoon ook een platform te geven. Ook commerciële partijen gewoon via luister. Vertel eens wat jij kan doen.
Ja.
En hoe kunnen we elkaar helpen in deze nieuwe, best wel complexe technologie.
En waar kunnen onze fijne luisteraars daar informatie over vinden als ze denken, nou, zo'n kennissessie, daar wil ik
eigenlijk
wel bij zijn.
Dan zou ik zeker even willen verwijzen naar de TNO website. En dan Pricing and Analytics Technologies. En dan komen daar alle informatie naar voren.
Wij zorgen er in ieder geval even voor dat de linkjes natuurlijk in de show notes terechtkomen. Dus als je even op je app kijkt of op je computer, dan vind je de linkjes netjes in de show notes van deze aflevering van TNO Insights. Dank jullie wel. Beiden, Martin Jonker van de Belastingdienst en Jean-Louis Rozo van TNO. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren.
Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.